Gemeente, één mededeling van morgen en dat is dat volgende week de tweede collecte bestemd is voor de hulpverlening in binnen- en buitenland. U weet van alle nood die er is in deze wereld. We hopen van harte dat die collecte mag klinken als een klok. Vanuit onze welvaart hulp verlenen in de nood die er is. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 40 het laatste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken te elken stond. 40 vers 8. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 13, de versen 44 tot 53. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 7, en we lezen Matthäus 13 vanaf vers 44. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken. En nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelve in de vurige oven werpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, hebt ge dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem, ja, Heere. En hij zeide tot hen, daarom een iegelijk schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 13 en daarvan het 44ste vers. Matthäus 13 vers 44. Dan luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen. Welke een mens gevonden hebbende, verborg die. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen. En verkoopt al wat hij heeft. En koopt die akker. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, er zijn van die ogenblikken dat het in het hart kan leven, dank u dat ik met al mijn zorgen tot u komen mag. Omdat er zorgen zijn, och, dat zien we om ons heen in deze wereld. Dat ervaren we soms heel persoonlijk aan den lijve. Maar dat merken we toch ook weer in het midden van onze gemeente. Elke keer opnieuw. En u zou in uw recht staan, heren. Als u tegen ons zou zeggen, het is allemaal eigen schuld. Dit hebben jullie als mensen immers verkozen. Toen je de dienst van de Satan verkoos boven mijn zalige paradijsdienst. En dan kunnen we alleen maar ons hoofd buigen, heren, en zeggen dat is inderdaad onze zondige dwaasheid geweest. Dat wij al die ellende begeerd hebben. En dat wij voor zover we onbekeerd voortleven en nog altijd ons deel in de wereld vinden. Nog altijd. Deze ellende begeren. Dat leven buiten u. Dat geen leven is. Maar dat doortrokken is van die oude dingen van zonde en van ziekte, van nacht en van duisternis en tenslotte van de eeuwige ondergang. Maar wat is het nu een wonder, heren, dat u die gevallen mens die dit alles over zich heen geroepen heeft, niet zomaar laat in de ellende, maar dat u hem achterna bent gewandeld. Dat u in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, in die ellende bent afgedaald. Ja, dat u die hele verschrikkelijke lawine van zonde schuld en zonde macht en zonde gevolgen op hem hebt toen aanlopen. Toen u hem krank maakte. Toen u zijn ziel verbrijzelde. Toen u hem gaf als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat een wonder dat we nu in hem met al die zorgen en met al die zonden tot u mogen naderen. Om u te vragen, Heere, erbarm u over ons. Wat wordt het dan duidelijk, Heere, dat we in onszelf geen pleitgrond daarvoor hebben. Waarom zou u naar ons luisteren? Maar wat geeft u ons dan een heerlijke pleitgrond in de Zoon van uw eeuwige liefde en in zijn bloed en in zijn opstanding? Zodat we mogen zeggen, Heere, zou u tijdens dit gebed willen zien op de doorboorde handen van het lam dat aan uw rechterhand zit. En zou u ons willen aanzien in het bloed dat in die doorboorde handen voor uw aangezicht wordt gedragen dag en nacht. Zou u ons willen horen om zijdentwil die ge altijd hoort, uw lieve kind Jezus. Geef ons daartoe de Heilige Geest, Heere. Die hebben we immers nodig om zicht te krijgen op de Heere Jezus. En om verstand te krijgen van de goddelijke zaken die in hem zijn geopenbaard. Die geest hebben we nodig hier op de preekstoel als het erom gaat dat we een stem ontvangen om te spreken en geleid door de Heilige Geest uw woord mogen verkondigen. Uw dienstknecht draagt de schat immers in een aardevat. En dat vat dat heeft zelf niks in, Heere. Maar zou het groot zijn als vanmorgen die schat van het koninkrijk der hemelen ging flonkeren. Ging schitteren. Of dat jongeren en ouderen ertoe getrokken worden. En uw volk en kinderen hun wondere genade rijkdom mogen zien en mogen belijden opnieuw. Dat is mijn eeuwig goed. Geef dat daartoe de Heilige Geest harten mag openen, ogen mag ontsluiten. En dat het woord zijn werk mag gaan doen vanmorgen. In het leven van bekeerden en onbekeerden. En wat zou het dan groot zijn als we ontdekken aan welke kant van die streep wij staan. Dat we wat dat betreft onszelf niet bedriegen en onszelf niet wat wijs maken. Maar eerlijk worden gemaakt voor uw heilig aangezicht. Dat we ook mogen zien, Heere, wat een schat er in uw woord verborgen ligt. Opdat we vanmorgen schatgravers mogen worden. In de akker van de schrift. Om te vinden. Om rijk gemaakt te worden als arme zondaren in zichzelf vanuit de genade van de Heer Jezus Christus. Schenk uw zegen daartoe aan ieder van ons. En aan heel de gemeente, aan hen die aan huis gebonden zijn en luisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. En het andere deel van de gemeente dat vergadert in de bron. En ontferm u over hen. Die bij de schatten van het koninkrijk der hemelen geen belang hebben, omdat ze geen deel dan in dit leven wachten. We komen met onze voorbeden tot u, Heere. Voor het eerst in dit jaar luiden de doodsklokken in het midden van de gemeente. Een oude broeder, die in het verleden in het midden van de gemeente mocht dienen in het ambt. En we danken u ervoor wat u in hem gaf. Niet alleen in de kring van het gezin en in de samenleving waarin hij ook zijn plaats mocht innemen, maar ook in het midden van de gemeente. Een oude broeder, die u in zijn ouderdom zoveel zicht hebt gegeven op de schat van het koninkrijk der hemelen. Dat hij niet meer bang was om te sterven. Die nu in een paar dagen uit dit leven werd weggenomen. Heren, we bidden u voor zijn kinderen en kleinkinderen. Nu het laatste van het ouderlijk huis wegvalt. We bidden u of het nageslacht door uw genade mag wandelen in de sporen van het voorgeslacht. We bidden u om de kracht van het evangelie. Deze week rond de begrafenis. En we bidden u, Heere, geef dat we het luiden van de doodsklok mogen verstaan. Heden ik, morgen gij. We dragen al onze zieken aan u op. We denken aan dominee Sterk. Heere, we danken er u hartelijk voor dat u in dat opzicht onze gebeden wilde verhoren. Dat hij door de kuren heen mocht komen. En dat dat donkere dal nu achter hem ligt. En dat die langzamerhand daarvan wat mag opknappen. Wat zou het groot zijn, Heren, wanneer in de komende weken mocht blijken. Dat u dit middel ook hebt willen gebruiken tot algehele genezing. En opnieuw zeggen we, u hebt een arm met macht. U bent een wonderdoend God. En u die hem wilt vertroosten met uw genadige tegenwoordigheid. Die hem in u alles doet vinden. Wil uit uw volheid kon het zijn ook dit geschenk geven. Aan hem en aan zijn vrouw en aan de kinderen en aan ons allemaal. We bidden u, Heere, voor zuster van de groep die al zo lang in het ziekenhuis ligt. En bij wie er maar zo weinig vooruitgang is. Wat heeft ze veel te verwerken. Spreek tot haar hart. We danken er u voor dat zuster Huigenbeekhuis geopereerd mocht worden en dat u alles goed maakte. Geef genadig herstel van krachten, opdat ze haar plaats in haar jonge gezin ten volle zal kunnen innemen. We danken u voor Anja Huigen, die geopereerd werd. Wilt u geven dat ze zo van de kwaal mag worden verlost waar ze al een hele tijd last van heeft. We bidden u voor onze broeder Koelewijn, voor wie het een tegenvaller is, dat hij nog niet ontslagen kon worden. Voor wie het toch ook een stuk spanning is als de dokter zegt, we willen nog eens wat verder onderzoeken. Kon het zijn, laat alles meevallen en laat zijn verwachting zijn van u de levende God alleen. We bidden u voor zuster Visser. Wat viel dat tegen, Heren, dat er opnieuw een kwaadaardige plek werd geconstateerd. Dat ze opnieuw moest worden geopereerd. Maar opnieuw hebt u zich betoond dezelfde. Die God die trouw houdt en die eeuwig leeft. Die God die ook nu sterkt en die ook nu moed en vertrouwen geeft en overgave aan uw goddelijke leiding. Kon het zijn, Heere, laat er genezing mogen zijn en gedenk haar met haar man die zo op haar aangewezen is. We danken er u voor, Heere, dat een aantal zieken thuis mocht komen. Soms heel voorspoedig. Zuster Verburg, met wie u het zo goed maakte. Zuster van de Bijl, die zo snel weer naar huis mocht. Gert Hooyer, die toch ook verrassend mocht herstellen. En die we ook vandaag toch weer bijzonder bij u aanbevelen in de wonderlijke weg die u met hem en met zijn ouders houdt. Heere, spreek tot hun harten en sterk ze. Broeder Hartog, die nu ontslagen mocht worden, en we danken u daar hartelijk voor, Heere. En we vragen tegelijkertijd, later kon het zijn voor hem nu echt herstel mogen komen. En laat uw zorg in zijn leven ook daarin mogen blijken, bij alles wat u al gaf en deed. En in het bijzonder willen we ook denken aan zuster De Harder, u kent haar. U weet van al heel haar leven, u weet van al haar omstandigheden. En nu is het dit bericht dat te verwerken is, een moeilijk bericht, Heere, een verwarrend bericht. Och, wat zou het groot zijn als de tijd van uw langmoedigheid die er nu nog is, tot zegen zou mogen worden. Kon het zijn, erbarm u over haar en over haar gezin. We bidden u voor het jonge gezin Koelewijn van Twillert. Ze hebben zo uitgezien, Heere, naar de kinderzegen en deze week was het zover. En gaf u ze die wens van hun hart. Maar wat kwam er een zorg meteen in hun leven en een spanning en daardoor een vraag. Gedenkt u ze. Spreek tot hun hart. En ontferm u over dat jonge leventje. Dat meteen al zo de werkelijkheid van dit leven onbewust ondervindt. Kon het zijn, Heere, sparen. En gebruik de middelen die u ons in dit land, in deze tijd zo bijzonder veel geeft. Opdat dit kind zou mogen leven. En gezond zou mogen worden. En op uw tijd aan de ouders teruggegeven. Geef dat ze juist door al deze dingen verstaan. Wat het wil zeggen te mogen pleiten op de trouw van uw verbond. We danken er u voor, Heere, dat anderen weer met ons in de kerk mogen zijn. U kent ze. U weet van zorg en van spanning die er kan zijn. Geef dat in alle nooddruft heerlijk voorzien wordt in Christus Jezus. We danken u voor onze broeder Middelkoop, dat u hem de weg duidelijk wilde maken die hij heeft te gaan. We danken u voor onze zustergemeente Eemdijk, omdat hij verblijd is. En binnenkort weer een eigen herder en leraar in hem hoopt te ontvangen. Laat het voor hen samen tot een rijke zegen mogen zijn. We danken u voor onze geëerbiedigde koningin die vandaag haar verjaardag mag vieren. En we bevelen haar met haar gezin bij u aan in de bijzondere omstandigheden waarin ze verkeren. En we vragen om goddelijke wijsheid en vooral om de genade van de Heilige Geest die doet leven uit de grote koning der eeuwen. Hoor ons, Heere, als we met al deze dingen tot u komen. Uit vrije genade alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 19, de versen 4 en 5. 19, 4 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, het 13e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, deze week was in de kranten te lezen dat duikers het wrak van het Duitse passagiersschip de Elbe gevonden hebben, een eindje westelijk van IJmuiden. Te midden van alle berichten over ellende en oorlog en honger en dood in de krant is dat een van die berichten die, al zit daar natuurlijk op de achtergrond ook het stuk tragiek van een scheepsramp die mensenlevens kostte, toch wat tot de verbeelding spreekt. Zo gaat het mij tenminste wel en ik denk dat ik daarin niet de enige ben dat je denkt, wat zouden ze er gevonden hebben? Wat zou er allemaal in gezeten hebben? En van wie is dat geweest? En we herinneren ons van die verhalen over goudschepen die door mensen met een koortsachtige spanning gezocht zijn op de bodem van de zee waar ze vergaan waren. En een jongen herinnert zich misschien de verhalen uit de jongensboeken over zeeroverschatten verborgen ergens op een onbewoond eiland. En in elk geval die verhalen over kostbaarheden die een mens zomaar ineens in handen krijgt. En die de vinder zomaar ineens schatrijk maken, zodat hij kan doen waar hij zin aan heeft. En er wordt wat naar schatten gezocht. En met de moderne middelen waarover de mens aan het einde van de 20e eeuw beschikt, wordt er ook nog alles het een en ander gevonden wat voor de ogen van vorige generaties verborgen was. Schatten. De een die duikt ernaar en de ander die graaft ernaar en een derde die struint er een strand vooraf met zijn metaaldetector. En er zijn wat de mensen die ervan dromen om nog eens een keer een schat te vinden. Maar wat is nou eigenlijk een schat, gemeente? Laat ik het nou maar zo mogen zeggen, een schat, dat is iets dat je leven in één keer ingrijpend ten goede verandert. Een schat, dat is iets dat je hele hart in beslag neemt. Iets dat je gedachten beheerst. Waar je met je ogen niet van af kunt blijven. Een schat. Dat is lang niet voor ieder mens hetzelfde, gemeente. Dat kan soms ook iets zijn dat op zichzelf niet zo erg duur is. Denk maar aan een kind. De jongens en meisjes hier in de kerk hebben misschien ook wel een schat. Een stuk speelgoed. Waar ze altijd weer naar grijpen. Waar ze altijd weer mee spelen. Wat ze het liefste 's avonds mee naar bed nemen. En als het niet in bed kan, dan zetten ze het voor het bed neer. En ze zijn ontroostbaar als het weg is. En je kunt het duurste stuk speelgoed voor ze kopen. Maar het kan het niet vervangen. Want hun schat was dat één. Een schat. Als je dat nou eens vraagt aan een jongen die verkering heeft en die met zijn meisje loopt te wandelen, dan zegt hij misschien niet eens wat. En dan kijkt hij alleen maar in de richting van dat meisje dat er aan zijn arm hangt. En de blikrichting van zijn ogen zegt genoeg. Zij is het. Zij. En dan is dat natuurlijk niet een jongen van het soort dat wel een meisje heeft, maar dat 's avonds om 11 uur dat kind thuis brengt om dan nog eens met zijn vrienden te gaan stappen. Want u laat daarmee zien dat het niet zijn echte schat is. Maar een jongen die tegen zijn meisje zegt, jij bent alles voor me. Alles. Een schat. Nog één voorbeeld, ik zie een moeder voor het eerst achter de kinderwagen wandelen. En als je de vraagt, wat is jouw schat, dan kijkt ze alleen maar in die wagen. En dan zie je het aan de glans van de ogen, dat is het. Een schatgemeente, die heeft je hart. Die beheerst je leven. Die bepaalt de blikrichting van je oog. En dan zegt Gods woord vanmorgen dat het koninkrijk der hemelen zo'n schat is. En als we naar die boodschap gaan luisteren, Dan onthoudt u maar dat vanaf het begin de vraag in deze preek doorklinkt. Is dit nou ook uw schat? En de jouwe? De gelijkenis in onze tekst spreekt ons van de onschatbare waarde van het koninkrijk der hemelen. We letten op drie dingen. Ten eerste op de verborgen schat. Ten tweede op de gelukkige vinder. Ten derde op de blijde koper. De onschatbare waarde van het koninkrijk der hemelen. De verborgen schat. De gelukkige vinder. De blijde koper. De Heer Jezus Christus gemeent, en u weet dat als u wat vertrouwd bent met de Bijbelse spreker, heeft in zijn onderwijs tijdens een rondwandeling op aarde nogal wat gelijkenissen verteld, waarin hij ons probeert duidelijk te maken wat het koninkrijk der hemelen inhoudt. Gelijkenissen van de zaaier en van het onkruid tussen de tarwe, gelijkenis van de parel en van het visnet, de gelijkenis van de wijze en de dwaze bruidsmeisjes, enzovoort, enzovoort. Een hele rij gelijkenissen die ons duidelijk moet maken dat je van dat koninkrijk der hemelen niet in één keer alles kunt zeggen. En hier in onze tekst gebruikt de Heer Jezus dan het beeld van de schat in de akker. En bij die schat zullen we moeten denken aan een grote som geld, aan een voorraad goud, misschien sieraden en kostbaarheden die opgeborgen zijn in een kist of in een vaas en die vervolgens in een akker zijn geplaatst. En natuurlijk is de eerste vraag als je zoiets leest, hoe zou het daar nou gekomen zijn? Want een akker, daar verwacht je aardappels vandaan te halen. En daar rooit een boer de suikerbieten uit de grond. Maar dat is voor ons nou niet direct de eerste, de beste plaats om daar een schat aan te treffen. En ook dat het nogal eens een keer gebeurde dat mensen zo'n schat in de grond stopten. Misschien zijn er ouderen die zich dat verhaal herinneren uit het Walcherse Seroskerke, waar jaren geleden een grote goudschat uit de grond kwam. En andere verhalen die elke keer weer de krant halen, omdat dat berichten zijn die wij mensen toch wel graag lezen. Berichten waarvan ik al zei, die spreken tot de verbeelding van wie zou het geweest zijn en wanneer zou het in de grond zijn gestopt en waarom heeft die man of die vrouw dat verborgen? Berichten die tegelijkertijd bij je iets wakker maken. Wees nou maar eerlijk van, als ik nou eens een keer zoiets zou vinden in mijn achtertuintje. Maar op de manier zoals dat in ons land wel gebeurd is, gemeente, die vondst in Seroskerke die dateert dan waarschijnlijk uit de tijd van de 80-jarige oorlog, zo is het in de tijd van de Bijbel ook geweest. Bovendien was het toen nog wat normaler om kostbaarheden in de grond te stoppen, omdat men niet beschikte over banken en niet beschikte over kluizen. En vooral in tijd van oorlogen, van roofovervallen, was de grond dan eigenlijk de beste plek waar je je spullen safe kon opbergen. Het zou kunnen zijn dat iemand dat gedaan heeft in de tijd dat de Romeinen het land binnenvielen, of dat je verder terug moet gaan naar die verschrikkelijke Syriërs die onder leiding van Antiochus Epiphanes het land van Kanaan geterroriseerd hebben en massamoorden hebben gepleegd. Misschien moet je nog wel verder terug gaan naar de tijd van de Babyloniërs of daarvoor van de Filistijnen. Maar in elk geval, er is iemand geweest die in een bange tijd, op een donkere avond, al zijn kostbaarheden bij elkaar heeft gepakt in een kist of in een vaas, en die een gat in de grond heeft gegraven op een moment dat niemand het zag, en op een plek die hij zelf terug kon vinden, om op die manier zijn schat te bewaren voor de grijpgrage handen van de vijand en van de rovers. Hij alleen weet waar die schat ligt. Maar vervolgens zijn, en dat blijkt wel uit de gang van het verhaal dat de Heere Jezus hier vertelt, en de mensen van die tijd die hebben zich kunnen voorstellen, vervolgens zijn de vijanden gekomen. En in het oorlogsgeweld is ook de man die deze schat begraven heeft omgekomen, of misschien is hij weggevoerd en nooit weer teruggekomen. En het geheim van zijn schat heeft hij meegenomen in het graf. En dat graf dat zwijgt wel, dat weet u. Het gevolg is dat niemand meer weet dat er een schat ligt. Misschien heeft in het begin iemand het nog vermoed. Omdat men zegt, hij zat er toch nog al warmtjes bij. Misschien heeft ook wel eens iemand gezocht, maar nooit gevonden. En de generaties zijn voorbij gegaan. En al die tijd lag daar die schat verborgen. Er zijn mensen overheen gelopen. Als ze geweten hadden wat er onder hun voeten was. Daar hebben boeren op die akker gewerkt als ze geweten had wat 10 centimeter dieper dan waar de ploeg stak in de grond verborgen zat. Maar niemand weet het en niemand ziet het en niemand vindt het. En dan zegt de Heer Jezus, zo is het nou met het Koninkrijk der Hemelen. En de eerste vraag is natuurlijk, wat bedoelt de Heer dan met dat koninkrijk? Hele bekende uitdrukking uit de evangeliën. We kennen hem allemaal, maar weten we ook precies wat ermee bedoeld wordt. Het koninkrijk der hemelen, dat is het rijk waarin de Heer het voor het zeggen heeft. Waarin hij regeert en als koning wordt erkend en gehoorzaamd en gediend. En het heet wel het Koninkrijk der Hemelen en het gevolg is als je aan de catechisanten vraagt waar is het, dan zeggen ze in de hemel natuurlijk. En dat is ook zo. Maar dat Koninkrijk der Hemelen, gemeente, dat vestigt zich op aarde overal waar de Heere Jezus Christus komt. En waar hij met zijn genade in het leven van een zondaar ingaat. Zodat die zondaar wedergeboren wordt en bekeerd wordt. En de Heere Jezus Christus als Heere gaat belijden. Omdat hij zijn heerlijkheid ziet en zijn heerschappij aanvaardt. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat overal waar dit koninkrijk komt, daar ontvangt de mens heil, daar ontvangt de mens zaligheid, daar ontvangt die vergeving van zonden, daar ontvangt die eeuwig leven. Daar mag je delen in de troost, daar mag je delen in dat perspectief dat alle dingen nieuw zullen worden en dat hij een erfgenaam mag zijn van die schat die in de hemelen is weggelegd voor allen die in de kracht Gods bewaard worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat koninkrijk der hemelen, gemeente, als ik het een beetje samenvat, dan zou ik kunnen zeggen, dat is de Heere Jezus met al zijn schatten en weldaden. Dat houdt in dus wat de Heere Jezus gedaan heeft in het verleden, toen hij wandelde op aarde en toen hij stierf aan het kruis en toen hij opstond uit de dood. Wat de Heere Jezus doet in het heden, nu hij zijn volk leidt en regeert en voor hem bidt aan de rechterhand van zijn vader. En wat hij in de toekomst zal doen wanneer hij weer komt om alle dingen nieuw te maken. En als de bruidegom zijn bruid te halen. Om ze mee te nemen naar de eeuwige feestzalen van de bruiloft van het Lam. Maar zeg maar zelf, gemeente, dat is toch een schat. Dat is toch een schat. Vergeving van de zonde. God heeft niks meer op je tegen. Eeuwig leven, je zult niet meer sterven, maar je mag leven tot in eeuwigheid. Erfgenaam van die nieuwe aarde waar vrede en gerechtigheid woont. En dat tot in alle eeuwigheid. Kijk, daar hebt u tegelijkertijd het grote verschil, gemeente, met al de schatten die de wereld te bieden heeft, goede en slecht. De wereld die kan je soms laten beschikken over goud en je kan er soms de duurste dokter van de wereld mee betalen om je te helpen van je kwaal. Maar je kan er de dood niet mee afkopen. En je kunt er in het gericht voor God je schuld niet mee betalen. Met al het goud van de wereld, gemeente, kun je misschien de hele wereld rondreizen, maar je kunt er de wereld niet mee uitreizen. Schatten van de wereld, gemeente, dat kunnen die dingen zijn die de Heer je in dit leven geeft. En wat een voorrecht als je dat krijgt, als je een man krijgt van de Heer. Als je een vrouw ontvangt van de Heer. Jonge mensen, dat is een geschenk hoor. Als je kinderen krijgt. Maar op al die schatten, gemeente, dat is misschien wel het meest pijnlijke, moet geschreven worden wat je soms kunt lezen. Het de voorgevel van een huis waar iemand een Latijnse naam heeft neergeschreven, Linquenda. Dat betekent het moet verlaten worden. Vroeg of laat. Van al die schatten van de wereld, gemeente, geldt dat ze je veel geluk kunnen brengen, maar dat ze je ook veel ongeluk kunnen brengen. En dat ze je nooit echt en eeuwig gelukkig kunnen maken. En dat je ze allemaal weer kwijtraakt. En van die schat van het Koninkrijk der Hemelen geldt nou, gemeente, dat die je eeuwig rijk maakt en dat je die nooit weer kwijtraakt. Die schat betekent dat je verlost wordt van het grootste kwaad, dat je van de zonde afkomt. Dat je wordt teruggebracht in de gemeenschap met de levende God, dat je het paradijs terugkrijgt, de volkomen zaligheid. Wie deze schat vindt, gemeente, die vindt het leven. En we hoorden vanmorgen al zo'n vinder zingen, ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. En we zingen straks met zo'n andere vinder mee. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. En u voelt wel, dan raakt een mens het laatste kwijt. Gezondheid, zeggen we, dat is de grootste schat. Nou, die raak ik dan ook kwijt. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En dat is nou de schat van het Koninkrijk der Hemelen, gemeente. Maar die schat, en dat is dan het volgende, die is verborgen. Die ligt niet zomaar op straat, daarom moet je het ook nooit geloven dat als iemand vertelt dat hij door de bossen loopt te wandelen, dat hij het vindt. Of als hij langs de slootkant in de Eempolder zit, dat hij het dan ineens ontdekt. Want dat ligt niet op straat, gemeente. Wat op straat ligt, dat is goedkoop. Wat op straat ligt en is voor iedereen te grijpen is, dat is wat je op de televisie vandaag ziet. Dat is wat je in die pulplectuur ziet die u misschien gisteren voor uw gezin weer hebt meegenomen uit de supermarkt. Dat is dat vulgaire, dat platvloers. Dat je zomaar kunt nemen om het vervolgens weer in de vuilnisemmer te deponeren. Maar u zult het toch ook wel met me eens zijn, gemeente, dat die dingen je niet echt gelukkig maken. Dat je elke keer weer nieuwe prikkelingen nodig hebt en elke keer weer nieuwe uitdagingen om toch nog iets van een schatvinder te houden. De schat van het Koninkrijk der Hemelen is verborgen. Dat wil zeggen, je ziet het er zomaar niet van af dat het een schat is. En je ziet het er ook zomaar niet in dat het een schat is. En als u zegt, waar ligt dat nou aan? Dan is het antwoord heel erg duidelijk vanuit de Bijbelgemeente. Dat ligt aan onze oog. Want laat ik er nou maar geen doekjes omwinden vanmorgen. Maar wij zijn van nature stekenblind voor die schat van het Koninkrijk der Hemelen. We hebben geen oog voor de rijkdom die er is in de Heer Jezus Christus. Geen oog voor de genade van God. En geen oog voor het wonder van het leven in de gemeenschap met Hem. We hebben altijd weer reden om te zeggen met McShane, ik stond blind. En van verre in mezelf nog zo rijk. Dat heeft de Heere Jezus ook eens een keer heel nadrukkelijk gezegd tegen zo'n Joodse rabbi die dacht dat hij het zag en die er ondertussen niks van zag. Hij zei, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij zal het Koninkrijk Gods niet zien. Hebben jullie wel eens opgelet dat de Heer Jezus niet alleen maar zegt, hij zal het Koninkrijk Gods niet beërven, hij zal het Koninkrijk Gods niet binnengaan, maar dat de Heer Jezus zelf zegt, dan zie je er niks van. Je ziet er eenvoudig niks in. En u ziet dat aan de mensen rondom de Heere Jezus, in wie dat Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen. Ze lopen net zo hard weer bij hem weg als dat ze naar hem toe zijn gekomen. En ze zeggen, dit is het niet, wij zien niks in deze koning, wij willen hem niet. Maar eerlijk is eerlijk, gemeente, het ligt niet alleen in onze ogen hoor. Maar het ligt ook wel aan die schat. wij hem van nature niet zien. Want die schat is verborgen in de akker. En wees nou maar eerlijk, gemeente, dat zei ik straks al, in een akker, daar vind je soms aardappels en daar vind je soms suikerbieten, maar daar vind je niet een schat. En daar zoek je het ook niet. In dat koninkrijk der hemelen, zoals het in zijn vernederde gestalte in deze wereld is gekomen in de Heer Jezus Christus. Daarvan zegt de mens, daar heb ik niks te zoeken hoor. Die schat in de akker, dat is de genade van de Heer Jezus die om uwentwil arm werd. Nou, wie denkt er nou rijk te kunnen worden door iemand die arm geworden is? Die schat in de akkergemeente, dat is een kind in de kribbe, wat zie je daar nou in? Die schat in de akkergemeente, dat is een vloekdrager aan een kruis, die schreeuwt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nou, daar zie je toch niks in. Die schat in de akker, dat is een Heer Jezus die over de aarde rondwandelt. En die in het stof knielt bij de ellendige en bij de behoeftige. In Nazareth zeiden ze, wij hoeven het niet. En in Capernaum zeiden ze, wij geloven het niet. En zelfs Johannes de Doper die zegt op een gegeven ogenblik, zijt gij nou degene die komen zal, of hebben wij een ander te verwachten? Maar is nou eerlijk gemeend. Wie ziet er nou een koning en dan nog wel een koning die je rijk maakt in een man van smarten, in een gekruisigde vloekdrager? Jesaja die heeft het al gezegd, als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, man van smarten, bezocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dat betekent dus, gemeente, dat als we in aanraking komen met het koninkrijk der hemelen en met de koning van de koninkrijk, dat we zeggen, is dat het nou? En is hij het nou? En dan haalt de wereld zijn schouders op, maar dan haalt er zo'n kerkmens als die Joodse wetsleraar Nicodemus zijn schouders op, omdat hij er niks in ziet. En dan zitten er vandaag jongeren in de kerk die zeggen, zeg me allemaal niks hoor. Zeg me allemaal niks. En dan komen de broeders op huisbezoek bij de ouders en dan zeggen ze, broeders, dat is toch wat, die jongen die ziet er niks in. En die gaat dan nog naar de kerk omdat hij geen ruzie altijd wil hebben. Maar het doet hem uiteindelijk niks. Nou, ik zou vanmorgen aan de ouders hier in de kerk willen vragen, begrijpt u dat dan niet? Begrijpt u dat dan niet? Dat is geen goed teken hoor, dat u dat niet snapt, gemeente. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb liever soms te doen met mensen die zeggen, ik zie er niks in, dan mensen die het allemaal voor zoete koek slikken en die braaf in de kerk zitten en die zeggen, ik ben zo gelovig en ik ben zo kerkelijk. En als je doorpraat, dan kom je geen steek verder. Zit er hier vanmorgen zo'n jongen in de kerk die zegt, dominee, je kan preken als brugman, maar ik zie er niks in hoor. Het zegt me niks, dan zeg ik, dat klopt. Dat klopt nou helemaal, jonge mensen, dat jij er niks van ziet, want de Heere Jezus zegt dat, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Als de Heere je ogen er niet voor opent, dan zie je er ook niks van. Eerlijk is eerlijk, gemeente. Dan sta je er net zo vreemd bij te kijken als bij dat vriendinnetje van jouw vriend. Dat jij zegt, wat die jongen nou toch in dat kind ziet, dat snap ik niet. Nee, dat klopt ook wel, maar die jongen zijn ogen die zijn ervoor geopend en die jongen die ziet er wel wat in. Het is maar goed dat jij er niks in ziet, want anders kreeg je er nog ruzie om ook. Maar zo is dat toch gemeend. Dan zegt de een, dat is nou de enige vorm, maar de andere zegt, nou, het is voor mij niks. Maar zo is het met dat koninkrijk der hemelen nou ook, gemeente. Dat het ons van nature niks zegt en dat het ons van nature niks doet, dat klopt. Het is wel erg, gemeente. Het is wel erg, want als niet verandert in je leven, dan betekent dat wel dat je straks voor eeuwig arm bent en dat je voor eeuwig ongelukkig bent. Maar het klopt wel. Het is van nature voor ons verborgen, gemeente. En je snapt niet waar die dominee zich zo druk om maakt en waar hij zo lang over preekt. En je snapt niet waar je moeder zo bezorgd over is, omdat je zo moeilijk naar de kerk gaat. En je snapt niet waar sommige mensen zo blij van kunnen zingen. En je zegt misschien, het is fijn voor jou hoor, maar het hoeft voor mij allemaal niet. En als je dan de bruidskerk hoort zingen, hij is de mijne en ik ben de zijn, dan sta je daar toch zo vreemd tegenaan te kijken. Nou is nou eerlijk, gemeente, zulke mensen zitten er toch vanmorgen hier in de kerk. En iedereen gelukkig, kom maar een stapje verder zometeen, maar ze zitten er hier toch. Niet alleen ouderen, maar ook niet alleen jongeren, maar ook ouderen die inmiddels al een hele kerkbank versleten hebben. Mensen die niks zien in de schatten van het koninkrijk der hemelen en in de Heer Jezus, de koning van de koninkrijk. Mensen die uiteindelijk, al zitten ze zondag aan zondag in de kerk, alleen maar leven voor het hier en voor het nu. Voor de schatten die door de mot worden gegeten en door de roest worden weggenomen. Is dat bij u zo, gemeente? Is dat bij jou zo? Dat is erg. Dat apostel Paulus zegt, diegenen in wie het evangelie bedekt is, dat zijn degenen die verloren zijn. Als je oog hier niet voor open gaat, gemeente, als je hart hier niet naartoe wordt getrokken, dan ben je verloren. Als de Heere Jezus niet je hart krijgt, als dat koninkrijk van Gods genade niet je grootste schat wordt, dan ben je verloren. Maar het hoeft niet zo te blijven. Want de Heere Jezus vertelt verder, welke een mens gevonden hebbende. Een mens, daar moet u toch ook even op letten, gemeente. De Heere Jezus gebruikt hier geen kwalificatie. Hij zegt niet welke een bekeerd mens, welke een vanwege zijn zonde bedroefd mens, welke een trouw kerkmens, nee, een mens. Dat wil zeggen een heel gewoon een Adamskind die van nature ook gesloten ogen heeft en die van nature ook niks ziet in de Heere Jezus en in zijn genade. Een mens, dat wil zeggen een zondaar. Maar die de boodschap te horen krijgt van de Heere Jezus, die in deze wereld gekomen is om ons mensen en om onze zaligheid, die een mens geworden is om zalig te maken. Wat gebeurt er nou? Die man in de gelijkenis, die is aan het werk. Kennelijk is hij pachter van de grond, of is hij arbeider in dienst van de boer aan wie de grond toebehoort. En is bezig met zijn gewone gang, hij is bezig te ploegen zoals dat elk jaar gebeurt. En dan ineens dan stuit hij op iets hards. En je kunt je indenken dat hij eerst gedacht heeft aan een steen die er in de grond zit, want daar krioelde het van in die akkers in Israël. En dan ziet hij ineens dat het wat anders is. Een kist. Een vaas. En dan wordt hij natuurlijk puur nieuwsgierig. Dat zou u ook worden. En gevolg is dat hij de ploeg laat voor wat het is en dat hij met zijn spaaf, met zijn handen in die grond zit te wroeten net zo lang. En hij doet dat koortsachtig omdat zijn spanning groter wordt totdat hij dat voorwerp boven heeft en dan maakt hij het open. Dan een schat. Een schat. Nou, je moet je maar indenken, gemeente, voor zo'n arme pachter, voor zo'n straatarme landarbeider, Dat betekent dat er als het ware een nieuwe wereld voor hem open gaat. Dat hij zegt, nou kan ik in één keer rijk worden. Schat. Tenminste. Die schat die hoort bij de akker en die schat die hoort dus bij de eigenaar van de akker. En dan doet hij iets wat u misschien niet meteen verwacht had. Dan verstopt hij het weer in de grond en hij egaliseert de grond. En dan gaat hij heen. Blij over de ontdekking en tegelijkertijd verlegen met de ontdekking. Hij gaat heen om de grond te kopen en zo de eigenaar van de schat in de akker te worden. En er zijn op dat punt natuurlijk best vragen te stellen, gemeente. Van is dat nou wel eerlijk? En had hij het niet tegen zijn baas moeten zeggen wat hij er vond? Dat zijn vragen, daar gaat het hier nou niet om. Het gaat er alleen maar om dat hier iemand is die een schat heeft gezien. En die de rechtmatige eigenaar ervan wil worden. De eerlijke bezitter. En dan moeten we maar weer even stilstaan, gemeente. En letten op het geestelijke onderwijs dat de Heere Jezus ons hier geeft. Gevonden hebbende vinden. Dat is dus dit, dat begrijpt u inmiddels, dat je ogen opengaan. En dat je ziet dat er een schat is. U hebt het wel begrepen, die man die zocht er niet naar. Die is op die morgen niet de deur uitgegaan met een schop over zijn schouder, terwijl hij tegen zijn vrouw zegt, ik ga vandaag maar eens een beetje schat graven in de hoop dat ik wat vind. En was gewoon aan het werk. Om nou wat zo te zeggen, is dat gewoon in de kerk. En ze lazen thuis gewoon uit de Bijbel, zoals ze dat altijd deden. En die was gewoon op de vereniging waar de Bijbel werd behandeld. Op de akker waarin de schat ligt. Daarom is het al zo belangrijk dat je daar bent. Dat je erbij bent. Maar dan ineens die schat zonder dat hij er naar zocht. Weet u het nog? Ik zei straks al, ik ga nog wel een stap verder. Weet u dat nog? Natuurlijk, gemeente, als u meegemaakt hebt wat die man in de gelijkenis meegemaakt heeft, dan weet u het nog precies. Dat kunt u nog op een prikje vertellen. Hoe je die zondag weer in de kerk zat zoals je er eigenlijk altijd zat. En toen ineens, toen moest je wel luisteren. En toen werd je aangesproken. En het was allemaal ineens anders in de kerk. Want je had het gevoel, dit is een boodschap voor mij. En dingen die je al lang wist, die gingen voor je leven. Je ging de Heere Jezus Christus zien in zijn noodzakelijkheid. Als een borg voor een arme zondaar. En je begreep, die zondaar die ben ik. Als een zaligmaker voor een ellendig mensenkind. En je begreep, dat mensenkind, dat ben ik. Die man die vond die schat staan. Ik ben eigenlijk geneigd, gemeente, om het om te draaien en te zeggen, de schat die vond hem, want hij had er immers helemaal niet naar gezocht. En ik proef in deze geschiedenis iets van dat woord dat de Heere spreekt al in het Oude Testament. Ik ben gevonden van die naar mij niet zocht. Dat is denk ik ook het verschil met die volgende gelijkenis, om dat maar even te zeggen. Daar vind je man die was op zoek. Zoals soms mensen inderdaad vanuit een stuk onrust dat God in hun leven heeft gelegd op zoek kunnen gaan. Maar deze man die zocht niet. Zoals Paulus niet zocht toen hij op weg naar Damascus was. Zoals die Samaritaanse vrouw niet zocht toen ze met de kruik kwam naar de put. Zoals Levi niet zocht toen hij in zijn tolhuis zat. Maar de Heere. Die blinde zielsogen opent. En die het gesloten hart ontsluit. En die een mens doet ontdekken. De Heere Jezus Christus. Wonderlijk is dat, hè? Weet u dat nog? Weet u dat nog? Toen u voor het eerst iets van de genade van de Heere Jezus zag. Toen u voor het eerst iets zag van de wondere kracht van zijn bloed, dat tot een verzoening is van alle zonden. Weet u nog? Hij vond. Daarom ben ik zo blij dat onze jonge mensen vanmorgen hier in de kerk zitten. En daarom vind ik het zo verdrietig als er ouders zijn die zeggen van, ach, als die jongens maar één keer gaan, twee keer, dat hoeft niet. Hier, gemeente, is de akker waar de schat te vinden is. En misschien dat die jonge lui dat niet altijd snappen en dat ze wel eens denken, waar maakt die dominee zich nou druk om? Maar mag ik het nou vanmorgen eens heel persoonlijk zeggen, dat er zo'n diep verlangen kan zijn in mijn ziel. Zo'n sterke hunkering. dat wat in onze tekst staat, dat dat hier in de kerk dan mag gebeuren. Dat er jonge mensen zitten die hun ogen voelen opengaan voor die schat van het koninkrijk der hemelen. Dat er harten zijn die ontsloten worden voor de Heere Jezus Christus. En dat je dat gaat zien. Dat er een schat is. De genade van onze Heere Jezus Christus. En dat kan, gemeente, hier in de kerk, dat het vindestijd kan worden. Dat je erdoor gegrepen kunt worden. En dan zegt iemand. Neem je dan de Heere Jezus aan zoals dat in sommige kringen wordt gezegd. En zet je dan je hart voor de Heere Jezus open. En kies je dan voor de Heere Jezus. En ga je de kerk uit als iemand die getuigt wel. Nee, gemeente. Hij verborg die. Heb je dat wel zien staan? Eerst was die schat verborgen en toen ging die man hem zelf verbergen. Het is zelfs zo dat dat het centrale werkwoord in die zin is. Gevonden hebbende verborg die. Er ligt zelfs al een nadruk op in dit onderwijs van de Heere Jezus. Die man die zegt niet, nou is het voor mekaar. Maar die man die verbergt die schat en dat heeft hij aan de ene kant van verbazing gedaan, volkomen verbouwereerd. En dat kan je inderdaad gebeuren, gemeente, dat je onder de prediking van de Heere Jezus en van zijn genade zit voor arme zondaren. En dat je je eigen leven ziet en dat je die genade van de Heere Jezus ontdekt. En dat je er volkomen van slag bent. Volkomen van slag. Dan zeggen oude mensen wel eens, ik heb vanmorgen toch zo mogen kerk. En dan bedoelen ze, mijn hart is zo geraakt door het evangelie. Nou, dan snap je toch van zo'n arme landarbeider. Die man die heeft gedacht, dan kan mijn hele leven veranderen. Alleen, het is voor hem wel de vraag of die schat nog wel voor hem is. En ik vraag het maar weer, gemeente, kent u dat? Dat je iets van die geweldige verrassing in je leven ervaart van de genade van de Heere Jezus. Iets van dat machtige wonder van de enige troost in leven en in sterven. En dat je zegt, zou dat nou wel voor mij zijn? En dat je naar jezelf kijkt en dat je zegt, dat is veel te groot. Zou ik die schat nou mogen aannemen? Zou ik de Heere Jezus nou de mijne mogen noemen? Verbergen, gemeente, dat doet een mens als hij er nog niet bij kan. Dat hij wel ziet dat er een schat is, maar nog niet of die schat wel voor mij is. En dan wil je dat wel graag, gemeente, want dat is volkomen duidelijk. En daar kom ik zo meteen nog even aan het slot van de preek aan toe. Dan wil je dat wel graag. Maar dan wordt dat evangelie zo groot en dan wordt dat evangelie zo wonderlijk dat je zegt, zou dat nou voor mij kunnen? En eerlijk, lieve gemeente, maar dat heb ik heel wat liever dan al die mensen die zeggen, ja natuurlijk. En God is toch genadig en ik geloof toch. En als ik ga sterven, dan ga ik wel naar de hemel, want dan denk ik, jij hebt er nog nooit wat van gezien. Want wie de grootte van die schat ziet, die ziet zijn eigen kleinheid. En wie de waarde van die schat ontdekt, die ziet zijn eigen onwaardigheid. En dan ga je de schat verbergen, soms gemeente, op de manier van Maria, de moeder des Heren, van wie we lezen. Ze bewaarde al die woorden, overleggende die in haar hart. En wordt je hart als het ware de schatkamer. Waarin je die woorden verbergt en overdenkt. Je hart. Want je komt er niet meer van los. En het laat je ook niet meer los, dat machtige evangelie van de genade van de Heere Jezus. Gemeente, mag ik dat nou vragen vanmorgen? Vertelt de Heere Jezus hier uw en jouw levensverhaal. Zitten er hier van die gelukkige vindersgemeente, van die mensen die hun naam mogen schrijven, waarin onze tekst wordt gesproken, van een mens. Zitten er hier ouderen en jongeren die zeggen, die mens, dat ben ik. Ja, zegt u, maar hoe weet je dat nou? Hoe weet je dat nou? En daar proeft u weer iets in van dat verbergen, hè? Dat je het gevoel hebt, ik kan dat niet zomaar pakken. En ik mag dat me ook niet zomaar toe-eigenen, want dat is veel te groot voor zo'n mens als ik ben. Hoe weet je dat nou? Nou, dat vertelt de Heere Jezus nou precies, gemeente. Hij gaat heen En hij verkoopt al wat hij heeft. En hij koopt die akker. En als je dat samenvat, dan zeg je, er is bij die man vervolgens nog maar één ding dat telt. En dat ene, dat is, ik moet die schat hebben. En die schat, die is meer waard dan alles wat ik heb. En daarom verkoopt hij alles. En heeft hij alles ervoor over om die schat te bezitten. En dat is nou het bewijs van het echte werk van de Heilige Geest, gemeente. En toen Matthäus deze gelijkenis hoorde en opschreef, toen heeft hij erbij zitten knikken. Want hij was immers die tollenaar Levi die daar in het tolhuis zat. En toen Jezus in zijn leven kwam, toen stond hij op en alles verlatende is hem gevolgd. En toen Paulus later dat evangelie las, toen heeft Paulus geknikt. En toen heeft Paulus gezegd, ik dacht ook dat ik zo'n rijke fariseer was. En ik had zoveel verdiensten en ik had zoveel gerechtigheid. Maar alles wat mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, ik acht ook alle schade en drek goed voor de vuilnisbak, om de uitnemendheid der kennis van de Heere Jezus Christus. Dan laat de Heilige Geest aan de ene kant zo je zonde zien, dat je geen dag langer meer kunt leven zonder een borg voor je schuld. En dan laat hij je zo de noodzakelijkheid en de schoonheid van de Heere Jezus Christus zien. Dat je zegt, daar heb ik nou alles voor over om hem te mogen gewinnen. Om hem te mogen kennen als de mijne. Dan is dat geen moeten meer, gemeente, maar dan is dat mogen. Dan moet u ook nog opletten, gemeente. De staat van blijdschap over de schat ging die heen. Die man die dacht niet, en dan mag ik dit niet meer, en dan mag ik dat niet meer, en dan moet ik dit doen, en dan moet ik dat doen. Maar hij zag, het is de moeite waard, en het is de kosten waard, en het is de offers waard. Het is de spot van de buren waar. Want je moet dat maar denken, gemeente, dat die man toen hij thuis kwam en toen hij alles ging verkopen, dat de buren hebben gezegd, man, wat doe je nou? En de televisie de deur uit en die had hij toch duur betaald. Was een van de modernste. En toen verkocht hij zijn boot. En toen verkocht hij tenslotte zelfs zijn huis. Alles wat hij had. Omdat hij ontdekte, ik heb niks meer nodig dan alleen maar de Heere Jezus Christus en zijn genade. Kijk, gemeente, dan gaat een mens nou de wereld verlaten en dan zegt hij, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En als je nou nooit wel van die schat hebt gezien, dan sta je er vreemd tegenaan te kijken, dan denk je misschien ook dat het niet hoeft, gemeente, maar dat leer je, hoor, dat leer je echt. Dan hoeven al die andere dingen ook niet meer. Dan is het geen moeten meer, gemeente, om ermee te breken, maar dan is het een mogen. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ik gaf mijn alles op voor Jezus. Nou, is nou eens eerlijk, gemeente. Kijk, de meeste mensen die er in de kerk die zeggen, natuurlijk, de Heere Jezus, dat hoort er wel bij. Want zonder de Heere Jezus kan die behouden worden, dat hoort er wel bij. Het hoeft toch niet zoveel te kosten. Het mag ook niet zoveel kosten. Nou, vertel het dan maar, wat mag het jou nou kosten? Ik eerst bij de ouderen beginnen, mag het u een stuk van uw carrière kosten? Omdat u zegt, ik zou wel graag dat werk willen doen, maar dat betekent dat de zondag toch wel eens in gedrang kan komen op een onbijbelse manier en dus toch maar niet. Mag het u uw vrienden kosten? Mag het u uw vakantie kosten? Waarvan u heel goed weet dat die manier van vakantie houden niet in overeenstemming is met Gods geboden jonge mens. Mag het jouw manier van zaterdagavond vieren kosten? Mag het jouw vrienden kosten? Mag het jouw je dansles kosten? Wat mag het kosten, gemeente? Niks, zegt u. U moet er niks voor hoeven op te geven om Christus wil. Daar heb ik maar één verklaring voor. En dat is dat je nog altijd stekenblind bent. Dat je nog nooit gezien hebt de echte rijkdom van de Heere Jezus. En wat laat u daarin merken dat u de genade van de Heere Jezus nog mist, gemeente. Dan raak je straks alles kwijt. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. En als je schat in de wereld zit, gemeente, dan gaat je hart straks met de wereld onder. Denk aan de vrouw van Lot. Die man van onze tekstgemeente, die verkoopt alles wat hij heeft. En hij is er nog blij mee ook. Wonderlijk is dat. Eerst zat hij er zo aan vast. En nou kan hij er zomaar mee breken. Hij verkoopt. En dat is de laatste gemeente waar ik toch nog een streep onder wil zetten. Dat is een werkwoord dat staat in de tegenwoordige tijd. Dat vinden, dat staat in de verleden tijd. Dat verbergen, dat staat in de verleden tijd. Maar dit woord staat in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat gaat in je leven nou altijd door, gemeente. En ik hoop dat er hier in de kerk zitten die daar ook van weten. Dat naarmate de Heere Jezus meer alles in je leven wordt. Dat er dan ook meer dingen zijn die er uit je leven weggaan. Dingen waar je mee breken wilt. En die je op wilt geven. Omdat je merkt, het kan niet samengaan. Wilt u daar echt eens over denken, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat dat nou het geheim is van een burger van het koninkrijk. Dat hij steeds meer alles van de wereld wil kwijtraken. Om steeds meer de Heere Jezus alleen over te houden. En we moeten niet denken dat we daar zo gauw mee klaar zijn. Dominee Sterk zei het gistermiddag tegen me. Wat is dat een les in je leven. Om de Heere alleen over te houden. En verder ook niks nodig te hebben. Dat is nou een rijk volk. Straatarm in zichzelf, maar ze zijn niet meer jaloers op de wereld. Want ze zeggen, wat is die wereld zonder God en zonder Christus arm. Ze hebben een schat die niet oud wordt. De schat van het koninkrijk der hemelen. De schat van de Heere Jezus, die ze mogen noemen mijn Heer. Mijn Heiland. Mijn Liefste. Mijn Bruidegom. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat een wonderlijke keus, gemeente. Wat een voordelige ruil is dat. Als je dat nou leert om alles op te geven voor de Heere Jezus. De rest, je raakt het immers toch kwijt. Maar bezwijk dan ooit in bittere smart op bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn. Voor mijn gemoed, mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Amen. dank, Heere, dat we vanmorgen mochten zijn op die akker, waarin de schat verborgen ligt. En wat een wonder dat u hem ons wilt laten zien. Dat u daarmee toont wat uw lust is. Dat we zullen zoeken en dat we zullen vinden en dat we zullen gevonden worden en gegrepen door die schat. Zodat we niet meer rusten voordat we in de Heere Jezus Christus alles gevonden hebben. Heilige Geest, past u het maar toe. Om der wille van hem die de koning is van het kruis. Amen. We zingen tenslotte Psalm 72, vers 9. Dat eindigt met: hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En vers 10, dat van deze koning zingt. 72, 9 en 10. gemeente, op deze dag waarop onze koningin verjaart, willen we na het amen samen de twee bekende coupletten van het Wilhelmus zingen. Wilhelmus van Nassau en mijn schild en de betrouwen. Gaat daarna heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.